We gaan lekker het woord induiken. Zoals ik net zei, het is 100% woord en 100% geest. God spreekt door de leiding van zijn geest. 3 weken terug was ik hier, toen liep de dienst wat anders dan verwacht. En dat is geweldig, dat is mooi. God spreekt door zijn geest, maar hij spreekt ook door zijn woord. En dan mogen we nu lekker in gaan duiken. En als het goed is, komt dat op het scherm. Het zou mooi zijn. We gaan lezen uit Prediker 3... En dan vers 1 tot en met 8. Kijk, daar is het al. Ik lees vanuit de NBV 21, maar voel je vooral vrij ook vanuit je eigen vertaling mee te lezen. Het is altijd mooi om te zien hoe net weer anders vertaald of opgeschreven wordt. Prediker 3, vers 1 tot 8. Daar schrijft Salomo het volgende. Voor alles wat er gebeurt, is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen. En een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen. En een tijd om te dansen. Er is een tijd om te beminnen en een tijd om zich te onthouden. Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. Tot zover het gedeelte uit Gods woord. Allereerst wil ik zeggen dat we hier een gedeelte lezen uit het Oude Testament. Als er bijvoorbeeld staat, er is een tijd om te haten, dan kun je denken, ja, hoe zit dat dan precies? Maar je moet bedenken, dit wordt geschreven voordat de Heer Jezus gestorven is, voordat hij het uitriep, het is volbracht. Maar ook geestelijk gezien zijn er zaken die wij moeten haten. Als er zonde is in ons leven, als er zonde is in de maatschappij, als er onrecht is, dan mogen we dat haten. Vanuit Gods geest is er ook die verontwaardiging over onrecht. Dus in ons, als wij dit lezen en als wij als lieve christenen dit lezen, dan denken we wel eens, er staan best wel heftige dingen bij. Maar we moeten beseffen dat dit vanuit het Oude Testament is geschreven, dat Jezus het uitriep, het is volbracht. Dus betekent niet dat wij zelf vanuit onszelf mensen moeten gaan haten, absoluut niet. Wij moeten lief hebben, maar wij moeten wel onrechtvaardigheid haten. We moeten daar boos over worden en tegenop staan in de kracht van de geest. Prediker die vertelt ons dat het leven vol is van seizoenen. En ik denk dat we dat allemaal ervaren in ons leven. Als we net ook horen wat er in jullie gezin is gebeurd afgelopen week, dan hebben jullie een zware tijd gehad en misschien nu nog steeds. Maar tegelijkertijd kunnen er ook heel veel mooie dingen zijn. En dat is de realiteit van het leven. Salomo, de schrijver van Prediker, die biedt hier een wijsheid die diep geworteld is in de observatie van het leven zoals het is. En laten wij daarvan leren. Salomo maakt het niet mooier dan het is. Hij nodigt jou en mij uit om het leven te omarmen. Zowel de vreugde als het verdriet. Je kan beter eerlijk zijn dan het mooier maken dan het is. En ik geloof dat dat een diepe les is, ook voor christenen. Soms moeten wij altijd maar op die bergtop van geloof staan en altijd geloof prediken, dit, dat, zus, zo. Maar wat als dat even niet lukt? Laten wij als christenen eerlijk zijn, ons kwetsbaar durven opstellen en het niet mooier maken dan het is. En Salomo, de derde koning van Israël, de eerste koning was Saul, tweede koning David, Salomo, die schrijft hier vanuit zijn wijsheid die hij ontvangen heeft van God. Er is een moment in het leven van Salomo, dan mag hij alles aan God vragen. En God zegt tegen hem, wat je ook zal vragen, ik zal het je geven. En dan vraagt Salomo om een opmerkzaam hart, staat er letterlijk. Hij vraagt om wijsheid, om een opmerkzaam hart. Hij vraagt niet om diamant, om goud, zilver of invloed. Maar hij vraagt om wijsheid. En ik geloof dat bidden om wijsheid. Laten wij vragen om wijsheid. We hebben het zo nodig om de wijsheid van God te ontvangen. De Bijbel zegt, wijsheid, let op, wijsheid is het kennen van Jezus Christus. In Spreuken wordt wijsheid voorgesteld als een persoon. Wijsheid is Jezus. Wijsheid is een persoon. Het is Jezus Christus. Als wij bidden om wijsheid, als wij vragen om wijsheid, dan leren wij de Heer Jezus beter kennen. En dat is zoveel meer waard dan diamanten, goud, zilver of welke invloed je hier in dit aardse leven ook kan hebben. Laten wij leren van Salomo en bidden om wijsheid. Theologisch gezien maakt dit boek Prediker uit deel uit van de wijsheidsliteratuur. De wijsheidsliteratuur van het Oude Testament en het biedt inzicht in het leven. En dat doet het vanuit een perspectief wat aan de ene kant heel filosofisch is, maar tegelijkertijd heel realistisch. Salomo schreef over de soevereiniteit van God en ook de beperktheid van de mens. Ondanks al onze inspanningen, al onze plannen, is het God die de tijd bepaalt. Hij beheerst de seizoenen. Hij staat boven ons leven. En dit boek, Prediker, dat leert ons nederigheid. Afhankelijk te leven van God. Wij kunnen allerlei plannen maken. Maar zo vaak vallen die plannen ook in duigen. Laten wij onze plannen vanuit Gods wil maken. Laten wij vanuit Gods wil redeneren en Hem vragen om wijsheid. En ons te leiden. Bij God loopt niks uit de hand. Halleluja. Bij God loopt niks uit de hand. Johnny Cash die zong het eens. Wat zong die? He got the whole world in his hands. En zo is het. Amen. Hij heeft de wereld in de hand. Dan kun je afvragen, betekent dat dus dat God alles maar bepaald heeft? Ook de slechte dingen in het leven. Vanuit onze Calvinistische achtergrond kunnen wij heel vaak denken dat als er tegenstand is, als er geestelijke strijd is, dat we maar stil in een hoekje gaan zitten en er niks tegen doen. Dat is niet wat deze tekst zegt. Deze tekst zegt dat niet per se alles Gods wil is, maar als er iets gebeurt, dan is Hij erbij. Hij is erbij in de storm. Hij is erbij in de moeite en de pijn. Hij is erbij als de oorlog woedt. In het oog van de storm mogen wij rust vinden in Jezus Christus. En we gaan er eens even wat dieper op in. Wat betekent dat woordje tijd nu? In het Hebreeuws staat daar het woordje et. Makkelijk te onthouden, toch? Et, et. Het Oude Testament schreef in het Hebreeuws, daar wordt in Prediker voor dat woordje tijd, wordt het woordje et gebruikt. En dat woordje betekent het volgende. Het is geen tijd op de klok, die maar doortikt en soms zo doelloos lijkt. Het gaat maar door en door. Maar het is de juiste tijd, het juiste seizoen. Het is geen toeval, maar God is erbij, Hij bepaalt. En dit zit diep in de Joodse cultuur. De Joodse rabbijnen die geloven dat God ook de tijd bepaalt, wat er in ons leven plaatsvindt. Hij is erbij, het is geen toeval. Hij trekt ons er dwars doorheen. En dan wordt het interessant, want als je kijkt wat er staat in het Grieks, Er is ook een vertaling van het Oude Testament in het Grieks, dat heet de Septuaginta. Die is ongeveer 200 na Christus geschreven. Dus het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven. Maar de Septuaginta is de Griekse vertaling van het Oude Testament. En dan heb je twee woordjes voor tijd. Je hebt chronos en je hebt kairos. Dat woordje chronos, dat is dus die klok die maar doortikt. Daar komt ons woordje van chronologie bijvoorbeeld vandaan. He? Dus de tijdlijn, de tijd die maar doorgaat en doorgaat en doorgaat. Dat is de algemene tijd. Maar er is ook een woordje voor tijd en dat is kairos en dat wordt hier gebruikt in Prediker. Dat is het juiste moment, de juiste tijd, de beslissende tijd. De tijd dat God ingrijpt, de tijd waar Hij erbij is. Het is niet doelloos, maar het dient een doel. God gebruikt alles. Of er nu tegenstand is in ons leven of dat het geweldig goed gaat, Hij vormt ons. Nogmaals, betekent niet dat Hij alles maar op ons bordje gooit, dat alles zijn wil is. Maar Hij gebruikt het wel. Zoals die tekst het zo mooi zegt. Hij gebruikt alles ten goede. Laten wij ook zo in het leven staan. Laten wij als christen weten dat er voor alles een tijd is. Voor alles een et is. Voor alles een kairos is. God is erbij. Hij beslist. Hij heeft het in de hand. En zo begint onze tekst ook. Voor alles wat er gebeurt, is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. En dit vers stelt de toon voor het rest van het Bijbelgedeelte. Het benadrukt dat God er ieder uur bij is. En het onderstreept dat ieder aspect van jouw leven, maar ook van ons leven als kerk, als baptistengemeente Tiel, dat het onder de controle en timing van God staat. Hoor je wat ik zeg? Niet alleen in jouw persoonlijk leven. Wij zijn vaak zo individualistisch. Dat we voor onszelf leven en alleen maar denken, is dit mijn tijd? Maar God denkt zoveel breder. Hij ziet baptistengemeente Tiel. Hij heeft een doel. Hij heeft een plan. Laten wij afhankelijk van Hem leven. En weten, Hij kent de tijd. Hij kent de chronos, de algemene tijd die maar doortikt. Maar Hij heeft voor ieder moment een kairos moment. Op het juiste moment zal God ingrijpen. Ik las gisteren nog een kaartje wat ik van jullie gekregen heb. Leendert was het alweer vergeten. Waar op het kaartje stond, God is nooit te vroeg, God is nooit te laat. Hij is altijd op tijd. Halleluja, dacht ik. Amen. Zo is het. Soms denken wij, Heer, nu moet het gebeuren. Nu moet het plaatsvinden. Maar dan zegt God, hey, dit is de tijd nog niet, vertrouw op mij. Ik ben nooit te laat. Ik ben op tijd. Psalm 31, vers 15 en 16 zegt het volgende. Schrijf dit op je hart. Psalm 31, vers 15 en 16. Mijn tijden zijn in uw hand. Red mij uit de hand van mijn vijanden, van mijn geestelijke vijanden en van mijn vervolgers. Laten wij in ons persoonlijk leven, maar ook als gemeente belijden. Mijn tijden zijn in uw hand. Zullen we dat met elkaar proclameren? Uitspreken? Zeg maar. Mijn tijden zijn in uw hand. En ik bid en ik hoop en ik wens je toe dat je dit met heel je hart mag belijden. Heer, wat er ook gebeurt in mijn leven, wat er gebeurt in ons leven als gemeente, U bent daarbij. En soms moeten we strijden, geestelijke strijd leveren. Is daar die tegenstand? Maar wij mogen zeggen, mijn tijden zijn in uw hand. Wij vertrouwen op u. En dan gaat de tekst verder. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Ik heb dit dik gedrukt omdat dit de twee uitersten zijn van het menselijk bestaan. Geboorte en dood zijn fundamentele delen van het leven waarover wij ten diepste geen controle hebben. We moeten leren om de controle los te laten en dat is zo moeilijk. Ik las vorige week nog in het AD, ook niet altijd handig om het AD te lezen, maar goed, ik heb er een abonnementje op. Ik las in het AD dat er een meneer was, die had nu al geregeld dat als hij zou sterven, dan zou hij gelijk ingevroren worden en naar Amerika gevlogen worden. En ik dacht, oh nee. Dit is precies waar deze tekst over gaat. Die meneer zei ook letterlijk, dan heb ik tenminste nog het idee dat ik controle heb over mijn dood. We hebben er geen controle over. Laten wij leren het los te laten en te zeggen tegen God, mijn tijden zijn in uw hand. Ik vertrouw op u. De dood is als wij in Jezus geloven niet het einde, maar een gordijn naar eeuwig samen zijn. Laten wij dat belijden en laten wij leren van deze tekst dat het leven vergankelijk is. Wij moeten ons bewust zijn van onze eigen sterfelijkheid. Maar ook, dat is de ene kant, bewust zijn van je sterfelijkheid, maar ook de wetenschap dat er overwinning is in Jezus Christus. Zijn opstandingskracht leeft door de Geest in ons. Wij mogen leven vanuit zijn opstandingskracht, wetende dat de dood niet het einde is, maar een gordijn naar eeuwig samen zijn. In hem, in de naam van Jezus, ontvangen wij eeuwig leven. Amen. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Een andere vertaling zegt een tijd om te oogsten. We leven hier in de Betuwe. En als je dan zo'n beetje door het seizoen heen gaat, hè, dan zie je letterlijk gewoon de veranderingen. Je ziet gewoon hoe door zo'n jaar heen al die boomgaarden in bloei komen. Hoe al die karretjes op een gegeven moment in september gaan karren. En al die appeltjes die gaan allemaal naar de fabriekjes toe. Die mag je weer kopen in de Albert Heijn, in de Jumbo, in de Aldi. Nu moet ik ze allemaal noemen, anders is het reclame. Bas van der Heijden, wat heb je nog meer? De Lidl. Alle supermarkten. En dan zie je dat dat seizoen doorgaat. Zo is het ook in het geestelijk leven. God geeft zaad om te planten. Maar hij geeft ook de tijd om te oogsten. Dit is een metafoor voor heel veel aspecten in het leven. En het roept ons op om soms geduldig te zijn. Wist je dat geduld een vrucht van de geest is? Het is onderdeel van de vrucht van de geest. Maar hoeveel christenen kunnen echt geduldig zijn? Hoeveel mensen kunnen echt geduldig zijn? Het is zo moeilijk. Er zijn seizoenen van hard werken en geduld, maar er zijn ook seizoenen van beloning en overvloed. En geniet daar dan ook van. Ga je niet schuldig voelen. Als jij in een moment in een seizoen van overvloed zit, geniet ervan, man. Doe eens relaxed. Wij denken altijd, dan moeten we weer meer gaan zaaien, weer meer en door. Soms mag je ook genieten. Halleluja. Soms mag je rusten. Maar als Gods geest dan weer spreekt om te gaan zaaien, om aan het werk te gaan, aan de slag te gaan, dan gaan we ook weer knallen. Ja, toch? Er zijn momenten van planten en momenten van oogsten. Lieve broer, lieve zus, in uw leven, in jouw leven, ken je ongetwijfeld de seizoenen. We maken hele mooie dingen mee. Trouwen, geboorte van kinderen, kleinkinderen. Maar ook hele verdrietige dingen. En dit kan soms zoveel vragen en tegelijkertijd zoveel vreugde geven. Dat al die dingen bij elkaar komen. Aan de ene kant zoveel vragen. Heer, waarom? Heer, waarom nu? Heer, hoe kom ik hier doorheen? En aan de andere kant kun je zoveel vreugde hebben over wat God je geeft. Herkenbaar toch? Dat al die zaken tegelijkertijd op elkaar afkomen. Wat wij mogen leren is dat we dit in vertrouwen bij God de Vader mogen neerleggen. Wetende dat Hij ons vasthoudt. Hoe de storm ook tekeer gaat. Of hoe het ook feest is. In jou, in ons huis. Hij is erbij. Op de bergtop en in het dal. Een tijd om te zaaien. En een tijd om te oogsten. Wat in dit Bijbelgedeelte opvalt is de balans. Is de eerlijkheid en de volledigheid van het leven. Het is een uitnodiging om God uit te nodigen in jouw leven. en alle tijden in zijn handen te leggen. Vertrouw op Gods timing. Het is geen mooi verhaal dat het leven altijd perfect verloopt, maar een eerlijk, nuchter verhaal. Laten wij ons niet mooier voordoen dan we zijn, maar juist onze gebreken erkennen en zeggen: Heer, ik heb u nodig. Mijn tijden zijn in uw hand. Amen. Ik hoor dat iemand graag wil dat het einde van de preek is. Ik ga nog heel even door. Marcus 1 vers 15 zegt Jezus, de tijd, daar wordt dus niet het woordje chronos gebruikt, maar het woordje kairos, dus de juiste tijd, is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Jezus leefde vanuit de wijsheid en de perfecte timing met Gods wil. Hij wist wanneer zijn roeping kwam. Hij had hiervoor een tijd in de woestijn gehad. Hij had dat dal gehad. En hij wist, nu is het kairos moment. Nu is de tijd. En hij roept vandaag naar jou toe. Kom tot inkeer. Bekeer je. Het koninkrijk van God is nabij. Ook vandaag in 2025 in Tiel. Hecht geloof aan het goede nieuws. Lieve christen, dit geldt ook voor jou. Niet alleen voor onbekeerden, maar ook voor jou. Hecht geloof aan het goede nieuws. Laat je niet in slaap sussen als er moeilijke tijden komen. Hou vast aan het goede nieuws. Hecht geloof aan het goede nieuws. Vandaag is de dag van redding. Jezus Christus, Hij redt. En hoe kun je dit nu praktisch toepassen in je leven? Hoe kun je dit nu praktisch, zo'n oude tekst uit het Oude Testament, toepassen in je leven? Allereerst wil ik je aanmoedigen. Heb geduld in moeilijke tijden. Leer met prediker van de seizoenen van het leven. Juist in deze tijd waar er zoveel onzekerheid is en moeilijkheden. Bid om die vrucht van de geest, om dat onderdeel van de vrucht van de geest, om geduld. Maar zoek ook actief naar Gods wil. Geduld, Bijbels geduld, betekent niet zoals ik zei in een hoekje altijd gaan zitten. Maar soms moet je ook actief handelen, actief zoeken naar Gods wil. Geduld is weten, mijn tijden zijn in uw hand. Maar als dat moment komt, als jij merkt dat die geest van God tegen je spreekt, nu is het kairos moment, dan ga je ook opstaan. En dan ga je in geloof aan de slag. Wacht op zijn timing, zelfs als je de uitkomst nog niet ziet. Geloof is actief handelen op het moment dat God het zegt. In het Hebreeuws heb je het woordje chokma. En dat woordje, dat betekent dat je ook actief moet handelen. Dat is wijsheid, dat is geduld, maar ook actief handelen. Actief gaan bidden, actief met je broeders en zusters delen en actief aan de slag. En tenslotte wil ik je aanmoedigen, neem het leven in balans. Satan die rooft al die termen. Hè? Als wij balans lezen, dan denken we gelijk aan yoga cursus 2, yoga cursus 3 en vervolg cursus 4. Maar Satan die jat alles. Balans is Bijbels. Dat we vrede vinden in God. Dat we in de rust zijn. Wat er ook gebeurt. Leef met Gods timing. En ik wil je dit echt meegeven. En ik geloof dat dat voor de gemeente is. Neem de tijd om te groeien. Maar neem ook de tijd om te bloeien. Want hem raak je niet kwijt. Als christenen willen wij zo vaak maar groeien, 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 groeien en doorgroeien. Maar nemen wij ook de tijd om te bloeien? Als daar dat seizoen van doorbraak is, als daar dat seizoen van overvloed is, geniet dan. Bloei. Sta in volle bloei. En denk niet gelijk, ik moet weer doorgroeien. Soms mag je gewoon lekker even bloeien. Genieten van wat er is. En als daar die tijd weer is om door te groeien, dan ga je weer aan de slag. Maar weet dit, neem de tijd om te groeien. Neem de tijd om te bloeien. Want hem, Jezus, die raak je niet kwijt. Hij houdt je vast. Waar je ook doorheen gaat. Hij is jouw stabiele factor. Amen.